Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 32, het eerste vers. Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het eerste vers van Psalm 32. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen als ons amen op deze belijdenis het laatste vers, vers 6, van Psalm 36, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Vers 6 van Psalm 32, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De schriftlezing gemeente is dezezelfde psalm. Wij lezen uit het boek der psalmen de 32e.
Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogten, Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtreding doen voor de Heere. En gij vergaaf de ongerechtigheid mijne zonden, Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbinden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding, Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk alle gij oprechten van hart. Tot zover de schriftlezing.
Laten we nu samen de Heere zoeken en hem ontmoedig vragen om zijn zegen. Laat ons bidden. Met dat doel zijn we hier gekomen, Heere. En met dat doel is ons gebed of u er wilt zijn. Namelijk of u de heerlijke, de kostelijke belofte van deze psalm, waarin er overigens zoveel staan, genadig vervullen wilt in ons midden, in ons hart en leven. We zijn hier gekomen. We hebben ons onder uw woord gesteld, namelijk opdat het waar zou worden wat u hebt gezegd. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wat zou dat, heren, een onuitsprekelijk voorrecht zijn als we voorwerp van de vervulling van die belofte zouden zijn vanmiddag. Als u dat in ons hart zou waarmaken vanuit uw woord. Ja, vanuit uw woord. Want dat is de onderwijzing. En dat is de samenbundeling van alles wat tot lering en tot weerlegging is. Maar het moet door u gebeuren, heren. Wij kunnen uw woord wel lezen. Wij kunnen het getuigenis van u bestuderen. Er ook veel verstand van hebben of denken dat we er verstand van hebben. Maar u moet het doen. Want wij zijn zelf duisternis. En daarom hebben we uw licht nodig. En wij zijn dwaze mensen. En daarom is het nodig dat we onderwezen en geleerd worden. Wilt u het dan doen vanmiddag, heren? Als we luisteren naar het leerboek van de kerk, in deze leerdienst, wilt u ons dan onderwijzen in datgene wat vanmiddag als het thema aan de orde gesteld wordt, namelijk de vergeving van de zonden. En dat is een stuk, heren, daar hebben we geen verstand van. Daar kunnen we zomaar niet inkomen. Daar moeten we ook telkens weer gebracht worden. Namelijk in de noodzaak van de vergeving der zonden. Dat wij mensen, dat wij zondigen, dat wij verloren mensen zijn. Wier zonden vergeven en wier ongerechtigheden bedekt moeten worden. Onderwijs ons daarin, o Heere. En kom met het licht van uw Heilige Geest. En breng ons, en als we daar al op gebracht zijn, houd ons op die school waarin deze dingen lering en onderwijs verstrekt wordt. In de oefening van dat, heren, wat u zelf geeft, namelijk het ware geloof op u en in uw woord. Zo zijn we vanmiddag gekomen als behoeftige mensen, als mensen die het ontbreekt aan dat wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Wilt u dan zelf, heren, vanmiddag met uw troostrijke en uw leerrijke aanwezigheid deze dienst volmaken, ja, vervullen wat ledig is aan onze zijde. En ons doen zien, heren, het wonder van deze dingen. Dat gij nog zondaren opzoekt, ja, juist zondaren. Dat u de vergeving der zonden niet aan de engelen geeft. En dat u daarmee de dieren ook voorbij gaat, omdat zij geen zondaren geworden zijn. Maar dat u ons, die het juist zo nodig hebt, heren, dit woord doet horen. Dat u een God bent die vergeeft. En die graag vergeeft, op grond waarvan uw kerk, de kerk der eeuwen, in het heilige katholieke geloof beleidt. Ik geloof de vergeving der zonden. Ja, heren, dat is een geloofstuk. Want wat we zien en wat we gewaar worden, althans als u met het licht van uw geest in ons leven komt, wat we zien, heren, dat is de duisternis van ons bestaan. En dat is de zondigheid van ons leven. En dat is de schuld van ons hart. En dat is de onreinheid van onze ziel. Dat zien we dan. Maar wat u leert geloven, als een wonder. Nee, niet als resultaat van onze redenering. En niet als product van enige vanzelfsprekendheid. Maar als een wonder. Altijd in het nochtans. Wat u doet verstaan, heren, namelijk wanneer u zich openbaart, dat is dat er nou vergeving is als u onze ongerechtigheden gadeslaat. En gadeslaan, dat is bezoeken. En bezoeken, dat is het gewicht ervan op ons hart leggen. En het gewicht ervan op ons hart leggen, dat is vergelden. Als u dat doet, heren, als het gewicht van onze zonden en onze ongerechtigheden, zelfs al die van deze dag, de enkele uren dat deze dag oud is, als u het vergeldt, als u daadwerkelijk compensatie zoekt, als u, o Heere, de gerechtigheid wilt vergelden en genoegdoening wilt doen, dan zullen we vergaan. dan zullen we niet kunnen bestaan, Heere. En dat leert de mens kennen en dat leert hij zien en dat leert hij toestemmen voor uw aangezicht. Maar nu schenkt u het geloof. En dan worden andere dingen geloofd die we zien. Dan zegt de dichter, maar bij u is vergeving. Ja, en het is terecht dat we erbij zingen. Altijd geweest, toen we nog zondaren waren. Toen we nog in onze afgrijselijke wanstaltigheid daar neerlagen. Toen al, ja zelfs voordat iets van ons was. Bij u is vergeving, Heere. En daarom hebt u het laten optekenen. En daarom hebt u het laten prediken. En daarom is het in de schrift neergelegd. En daarom mag het ook vanmiddag verkondigd worden. Dat er vergeving is, Heere. En dat u aan de zonden van Juda en aan de ongerechtigheden van Israël voorbij gaat. Alsof er geen zonde is. Doe ons er iets van verstaan, Heere. Iets van de noodzaak. Iets van het gewicht. Iets van de weg. Iets van de bron. Namelijk die bij u is. In uw eeuwig welbehagen. Iets van het fundament dat in Christus Jezus is. En in zijn verzoenend bloed. Iets in het doel. Bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Heere, zo wacht het op u. Leg de woorden in de mond van uw dienaar. En leg de zaken in zijn hart en in ons aller hart. Opdat we het vermogen verstaan, Heere. Opdat we onze hand mogen leggen op de schriften. Dat we het mogen zeggen, ja, Heere. Bij u is ruimte en bij u is zaligheid en in de schatkamer van Christus is het aanwezig wat mijn arme ziel nodig heeft voor tijd en eeuwigheid. En voor onze jongens en meisjes en voor onze jonge mensen en voor onze ouderen, niemand uitgezonderd hier in de kerk of met ons meeluisterend. Dit is het Heere wat we behoeven. Opdat de scheiding die er is tussen u en ons, opdat de kloof, de onpeilbaar diepe en de onoverbrugbare, althans vanuit onze kant onoverbrugbare kloof, nochtans overbrugd mag worden. En opdat het waar zal zijn. Welgelukzalig is de mens, wien de ongerechtigheid vergeven en wien de zonde bedekt wordt. Ja, Heere, u spreekt zalig. Die het niet zijn. Die in hun onzaligheid verloren liggen en verloren moeten gaan. Die spreekt u nochtans zalig. Als ze tot u gedreven. U mogen aangrijpen en uw woord, o Heere, heilzaam en betrouwbaar mogen achten. In het aangezicht van Christus Jezus, uw lieve Zoon. Door het werk van uw geest. Wilt u zo met ons zijn, Heere? We danken u dat we er weer mogen zijn. Wij bidden u voor de... Of wellicht deze hele dag niet toe in staat waren of zijn. Of u ook aan hen een zegen wilt geven. Welke omstandigheid ook de oorzaak is van de afwezigheid in de kerkdienst. Dat is u allemaal bekend. O Heere, wilt u komen met uw troost en genade voor troostelozen en genadelozen. En uw werk doen in ons midden. Trek door, Heere. En laat het toch alles, laat al het werk wat gebeuren mag, in het openbaar en bij de huizen, met een woord van de apostel. Laat het niet te vergeefs zijn, maar kom er zelf in mee. En schenk zo uw onmisbare en uw onverdiende en van uw kant, o Heere, onverplichte genade, die ge nochtans geven wilt en zult, omdat u God bent, omdat u uw woord gesproken hebt. Dat u er geen lust in hebt, dat goddeloze mensen verloren gaan, maar dat ze behouden zouden worden. Heere, wees met allen die het moeilijk hebben. Vanmorgen hebben we ze al opgedragen en nogmaals, gedenk ieder. Wilt u zijn met uw kerk, de zichtbare kerk ook, Heere. Ja, met die onzichtbare kerk komt het wel goed. Dat mogen we geloven, daar komt het wel goed mee. Ja, we mogen ook hen opdragen aan u. Maar Heere, ook wat zich kerk noemt, zo in de zichtbaarheid, in de gestaltelijkheid, in de zintuigelijkheid van het kerk zijn. Alles wat we zien en horen, alle stemmen en geluiden. Wees met ons kerkelijk leven, Heere, als in de aanstaande week de generale synode in plenaire vergadering opnieuw samenkomen zal. Als belangrijke onderwerpen besproken zullen worden. geeft dat er beraadslaagd mag worden naar de wijsheid die u geeft. En dat er besloten mag worden naar de wil van u, die u ons oplegt. Met het oog op het heil van het kerkelijke leven en de eer van uw naam. Bewaar ons, Heren, bij de gronden die gelegd zijn ooit. Daar behoeven we niet vanaf en daar mogen we niet van af. Want het zijn beproefde gronden. En ook als we kerk moeten zijn in onze dagen, Heer. En als dat toch wat anders is dan een eeuw geleden. Althans wat de details en wat de vormgeving betreft. Geef, Heren, dat we dan toch mogen putten uit die oude bronnen. Ik bid u voor al het kerkelijk leven in Nederland. Dat zo verbrokkeld is en waarin de scheuren doortrekken. Kom nog over, Heren, en gedenk ons. Wij hebben gezondigd met onze vaderen. Maar wilt u niet doen naar onze zonden, maar wilt u terugkeren en geef nog een heerlijk ontwaken, Heren. Geef nog een kostbare opwekking. Laat uw geest toch, Heren, worden uitgestort op alle vlees. Op jongeren en ouderen. Wij bidden u voor deze wereld. Met zoveel moeite. En zoveel bloedvergieten. En zoveel haat. Zoveel hitte van strijd en twist. Toon dat u God bent en sta nog op, Heren. Toon het geweld van de volkeren en van de dwaze leiders van de volkeren in. En doe zien dat u de vredestichter bent. Wij bidden u voor allen die in zulke vreselijke omstandigheden zijn. De beelden ervan en de berichten erover, ze bereiken ook ons. Als we horen van mensen die het bericht ontvangen dat ze onthoofd zullen worden en dat ze nog eenmaal een boodschap mogen uitspreken, gericht op de leider van hun land. O Heere, wat een verschrikkelijke dingen, laat dat toch niet doorgaan. Maar wilt u dan nog orde scheppen, Heer, als wij er wanorde van maken? Wilt u nog vrede en welvaart, maar bovenal de vrezen van uw naam geven? En laat ook alle valse godsdienst in ons land en daarbuiten worden ingetoomd. En geef dat door de dienst van zending en evangelisatie, ver weg en dichtbij, uw koninkrijk komen mag, o Heere. Zegen ons zo, wij vragen u om veel. Maar bij wie anders zouden we moeten aankloppen, Heere? U bent toch de God die alle dingen bestuurt. Hoor dan nog naar ons gebed. Niet om ons, maar om de eer van uw naam en de zaligheid van zondaren en de stichting, de opbouw van uw kerk. Om Christus wil alleen. Amen. Wij zingen Psalm 130. Psalm 130, twee coupletten, het eerste en het tweede. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. De eerste collect is nu voor de eredienst en de tweede voor de renovatie van de kerk. De derde collecte na de preek is voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in de profetieën van Jeremia. Nader, hoofdstuk 50. Jeremia 50, daarvan het 20ste vers. Jeremia 50, vers 20. Wij lezen daar het woord van de Heere, opgetekend uit de mond van zijn profeet Jeremia, als volgt. In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden. Maar ze zal er niet zijn. En de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze degenen vergeven die ik zal doen overblijven. Tot zover. De orde van behandeling, gemeente, in de serie preken uit onze Heidelbergse catechismus is vanmiddag aan de beurt, zondag 21, vraag en antwoord 56. Wij lezen daar het volgende. De vraag: wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En dan luidt het antwoord dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmee ik al mijn heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Zondag 21, geliefde gemeente, waarbij we nu voor de derde keer achtereenvolgens stilstaan, is wel een heel volle zondag. Het is niet zomaar wat daarin aan de orde gesteld wordt. Het is u bekend dat ook zondag 21 nog behoort tot die zondagsafdelingen waarin een gedeelte uit de apostolische geloofsbelijdenis nader wordt uitgelegd. Nu, onder het gedeelte dat als opschrift heeft van de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dan wordt er allereerst gevraagd naar wat we geloven aangaande de kerk. We hebben erbij stilgestaan. Vervolgens naar wat we geloven betreffende de gemeenschap der heiligen. En vanmiddag dat wat ons geopenbaard is met betrekking tot de vergeving der zonden. U neemt het me niet kwalijk wanneer ik elk van deze drie geloofsartikelen afzonderlijk voor u uitleg. Opmerkelijk eigenlijk wel dat, en daar komt het natuurlijk vandaan, dat in de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van de oude kerk, van de apostelen en hun eerste leerlingen, dat daar de vergeving van de zondengemeente in één adem genoemd wordt met de kerk en met de gemeenschap der heiligen. Kennelijk omdat het naar de diepste overtuiging van Gods kinderen toen en daar alles met elkaar te maken had, namelijk alles voortspruitend uit het werk van de Heilige Geest, die het uit Christus neemt en die het in het leven van zondaren vertolkt en verkondigt en toepast. Kunnen we zeggen, en ik denk dat we het inderdaad kunnen zeggen, dat de vergeving der zonden het eigenlijke wezenskenmerk is van diegenen die waarlijk behoren tot de kerk, tot diegenen die door Gods genade en door het werk van zijn geest beoefenen de gemeenschap der heiligen. De weldaad van de vergeving der zondengemeente kan ook rechtstreeks worden afgeleid uit de voorgaande vraag met het antwoord. Daar is toch immers sprake van de schatten en de gaven die uit Christus ontvangen worden en die het deel zijn van allen die door een waar geloof hem zijn ingelijfd. Wel, ik denk dat we vanmiddag mogen zeggen dat tot één van die schatten en gaven de weldaad van de vergeving der zonden behoort. Ja, dat het misschien wel eens de allerbelangrijkste schat en de grootste gave uit Christus is. Hoe is immers die onuitsprekelijke weldaad van de vergeving der zonden het deel van een mens, van een zondig mens? U zegt, door de gemeenschap met Christus. Ik zeg, het is waar. En een ander zegt, door het waarachtige geloof. En ik stem u toe, het is juist. En een ander zegt, door de Heilige Geest. En ik zeg ook daarop, het is waar. Wel nu gemeente, daarom is daarin is toch aangetoond dat deze drie dingen, die wij zomaar misschien niet direct bij elkaar zouden zetten, dat ze alles met elkaar te maken hebben. Ik vond een uitspraak van de oude dominee Tucker, die hier in Rotterdam zijn sporen getrokken heeft. Hij zegt ongeveer hetzelfde als hij het volgende schrijft. De vergeving, jawel, de vergeving der zonden maakt een mens tot een christen. Wilt u een christen zijn? Wilt u dat u terecht christen genoemd wordt? Dat zal nooit kunnen buiten deze weldaad. De vergeving der zonden, nog steeds dominee Tucker, niet het kerkgaan van een mens. Niet zijn bidden, niet zijn ijver, niet zijn vroomheid maakt een mens tot een christen. Maar wat God om Christus wil in zijn leven doet, dat maakt een mens tot een christen. Namelijk dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En dat al mijn zonden en mijn ongerechtigheden door hem als een wonder van zijn ontferming zijn weggenomen. Dat maakt een mens tot een christen. Gemeente, anders dan ik gewend ben, zal ik in deze catechismespreek eens een keer meer aandacht geven aan de tekst die ik u las dan aan de catechismeszondag, vraag en antwoord 56. En de belangrijkste reden daarvan is dat eigenlijk alle elementen uit dit antwoord, en u kunt ze ontleden, dat al die elementen binnenkort, zo de Heere het geeft, terug zullen komen wanneer we met elkaar zullen luisteren naar de boodschap van zondag 23. Als de Heer het geeft dat we met elkaar luisteren naar een antwoord op de vraag hoe een mens rechtvaardig voor God is. En wat die recht is me voornemen om als dan daar uitvoerig en vrij gedetailleerd op in te gaan. En dan zijn de onderdelen van de vraag en het antwoord die vanmiddag aan de orde zijn allemaal terug te vinden in de stof die dan aan de orde is. En met u luister ik daarom vanmiddag als een soort opmaat naar wat dan aan de orde zal zijn, naar Jeremia 50, het 20ste vers. En ook nog even naar Psalm 32, het schriftgedeelte dat we gelezen hebben. Wat gelooft ge van de vergeving der zonden? Het is dat wat de schrift ons dien aangaande meedeelt. En dat machtige woord van Jeremia zegt het ons, gemeente, als in een notendop. De drie gedachten uit Jeremia 50 vers 20 zijn als volgt. De zonden gezocht. Vervolgens de zonden niet gevonden. Ten derde de zonden vergeven. De zonden gezocht. De zonden niet gevonden. De zonden vergeven. De woorden van onze tekstgemeente, ze zijn terug te vinden in het 50ste hoofdstuk van Jeremia. Jeremia die bij ons bekend is als een profeet van boete. Een profeet die sterk heeft aangedrongen op verootmoediging voor de Heere. Nou, daar was ook wel aanleiding toe. Dat volk dat zich van de Heere afwendde en dat de geduchte straf en de wraak van de Heere verdiend had. En Jeremia, hij moest de lichtvaardigheid van dat volk tegenspreken en daarmee heeft hij niet de handen op elkaar gekregen van het volk. Integendeel, hij was staatsvijand nummer 1 geworden, Jeremia, die sombere profeet. Maar aan het eind van zijn profetenboek mag hij ook andere dingen verkondigen in de naam van diezelfde God. En hij mag zelfs nog voordat het volk in de ballingschap gevoerd wordt, mag hij mededelen dat de Heere een eind zal maken aan zijn toorn. En dat de Heere in zijn toorn aan ontferming zal gedenken. En dat de Heere dat volk weer terug zal brengen naar het land der belofte. En dat vinden we aan het begin van Jeremia 50. In die tijd, in diezelfde dagen, dan zullen de kinderen Israëls en de kinderen van Juda komen. We lezen in het vierde en volgende vers, wandelend en wenend zullen ze heen gaan. Ze zullen de Heere hun God zoeken, ze zullen naar Sion vragen, ze zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. De Heere, geliefden, hij gaat opnieuw beginnen met dat volk. Het overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade gaat hij uittrekken uit het land van de ballingschap. En hij gaat een nieuw begin met hen starten daar waar de Heer het geeft. Dat ze stad en tempel weer mogen opbouwen. De Heer, hij gedenkt aan ontferming. Dat oude woord, het wordt opnieuw waar. Want Sion is en blijft van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. De Heer zorgt ervoor dat het volk opnieuw wonen mag waar ze ooit gewoond hebben. Maar dan kan ik me zo voorstellen, en als ik dit 50ste hoofdstuk goed lees, dan kom ik dat ook op het spoor. Dan is er nog wel een kwestie bij die mensen die daar uit het oord van ballingschap terug mogen komen naar het beloofde land. Want wat was de oorzaak geweest dat ze weggevoerd waren? Dat waren hun zonden. En nu de Heere zijn volk wel doet, en nu de Heere opnieuw een begin maakt en zijn genade openbaart, is dan met die weldaden op zich ook dat oude weg? Zijn dan die zonden weggenomen? We kunnen ons voorstellen, gemeente, dat die mensen die blij en vrolijk enerzijds en anderzijds, want dat lezen we aan het begin van Jeremia 50, met smeking en met geween teruggaan, zij die daar de weg van Sion vragen, dat ze toch nog een probleem hebben. Want de weldaden van de Heer op zichzelf, die doen de zonden niet weg. En die mensen die door de Heere beweldadigd worden en terug mogen keren, diegenen onder hen die een teer geweten hebben, die konden het daarmee niet doen. Hoe zat het eigenlijk met hun zonden? Moesten die zonden niet worden weggenomen? Welnu, de Heere die van deze aanvechtingen weet, en de Heere die het zelf in hun hart gelegd heeft, de Heere gaat bij alle heerlijke beloften die hij hier in Jeremia 50 onder woorden laat brengen, gaat hij nog een belofte schenken, de belofte van het 20ste vers. Hij gaat hen er als het ware opnieuw en vernieuwd van verzekeren. In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar ze zal er niet zijn. En de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden, want ik zal ze degenen vergeven die ik zal doen overblijven. Nee, dat is ten diepste geen nieuwe belofte. Want dat lag al begrepen in datgene wat de Heere beloofd had. Namelijk een toegevoegd en dat ze hem bij hem zullen behoren. En dat alles wat de Heere schenken wil, hij ook daadwerkelijk schenken gaat. Maar hier gaat de Heere het als het ware dat volk voor ogen stellen. En als ik nou even kort een lijn naar onszelf moet trekken, gemeente, en naar de weg die de Heere gaat met zondaren, wanneer hij ze bekeren en wanneer hij ze vernieuwen gaat, ja, wanneer de Heere zijn genade in het leven geeft, laat ik het zo zeggen. Gods genade wordt wel in zijn volheid en in zijn totaliteit in één dag ontvangen, jazeker. Maar niet alles wordt op één dag geleerd. Kent u dat onderscheid? Als de Heer een zondaar in Christus gaat aannemen en wanneer hij zijn genade schenken gaat, ja, dan ontvangt zo'n mens werkelijk alles. Maar niet alles wordt op dezelfde dag geleerd. En nu brengt de Heer dat volk dat terug mag komen uit het oord van ballingschap, brengt hij het op zijn leerschool en gaat hij het onderwijzen in het stuk waarvan? Wel, in de belijdenis aangaande de vergeving der zonden, die belijdenis die vandaag onze catechismus onder ons aan de orde stelt. En dan gaan we letten op een aantal aspecten van deze tekst. Want dan staat er in die dagen en te die tijd, dat is natuurlijk die tijd dat het volk terug mag komen. Dan zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden. En verder, de zonden van Juda, en eigenlijk staat er ook, die zullen ook gezocht worden. Er zal dus iets gezocht worden. Wat wordt er gezocht? De zonden en de ongerechtigheden worden gezocht. Er wordt dus een onderzoek ingesteld. Dat volk van Juda en van Israël, geen onderscheid dus hierin tussen de 2 stammen en de 10 stammen. Dat volk wordt dus voorwerp van een onderzoek. Ze worden onderworpen aan een analyse, aan een keuring. Je zou kunnen zeggen aan een examen. En als u met me meedenkt, dan luidt de direct daarop volgende vraag natuurlijk. Maar wie stelt dat onderzoek dan in? Wat zijn dan eigenlijk de instanties die erop uit zijn om die zonde van dat volk en die ongerechtigheid van dat andere volk tevoorschijn te halen? Wie gaat er eigenlijk op onderzoek uit om die zonden te vinden? Wie zijn daarin geïnteresseerd? Ik noem u gemeente vanmiddag 3 partijen. 3 instanties. Die erop uit zijn om de zonde en de ongerechtigheid van dat volk te kennen. Wie is de eerste? Nou gemeente, dat is een hele boze. Jongens en meisjes, dat is een kwaaie. Die erop uit is om de zonde en de ongerechtigheid van dat volk tevoorschijn te halen. Dat is, je zou kunnen zeggen, een spelbederver. Dat is er een die een steen in de stille vijver gooit. Dat is er een die dat volk in beroering brengt. Kent u hem? Weet u wie hem kende? Ja, dat was niet zo lang na deze tijd. Dat was Jozua, de hoge priester, die kende hem. Die wist ervan. In een van de nachtgezichten in het boek, profetenboek van Zacharia, daar staat Jozua voor de rechterstoel van de heilige God. En hij staat daar met besmeurde en vuile kleren. En dat wijst op de zonde van hem en van het volk dat hij daarin vertegenwoordigt. En daar staat er een naast hem. En die is het. Wat lezen we? En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te weerstaan. Om hem zijn zonden en zijn ongerechtigheden voor ogen te stellen. De Satan, de duivel, wiens naam is Diabolus. En die moet weten, die naam Diabolus, dat betekent letterlijk tussenwerper. Dat is er een die er wat tussen gooit. Tussen wie en wat? Tussen God en Jozua. Tussen de heilige God en een onheilig volk. De duivel, dat is hetzelfde woord. Diabolus, die werpt zijn beschuldigingen ertussen. Hij weerstaat Jozua. Die is het die hier in Jeremia 50 als een van de partijen de zonde van het volk en de ongerechtigheid van dat volk zoekt. Bij wie doet hij dat? Nee, niet bij iedereen. Niet bij iedereen. Deze duivel heeft verschillende tactieken. En als u nou maar niet aan uw... uw ongerechtigheid, dan zal de duivel u wel daarbij laten. Daar heeft hij helemaal geen belang bij om dan de zonden en de beschuldigingen ertussen te werpen. Want dan zou u onrustig worden en dat wil hij niet. U moet rustig blijven, rustig. En tot de tactiek van deze diabolus behoort ook dat hij de zonde in die situatie zo klein mogelijk wil maken. Als u of jij een bepaalde verleiding in je hart voelt, een trekking tot iets waarvan je weet dat het niet goed is, dat het zonde is. Abolus zal zeggen, nou stil maar, rustig maar. Het kan wel, het geeft niet zo erg. Zo groot is die zonde niet. Ga je gang maar. Maar er komt een tijd. En ik hoop dat dat bijtijds is. Er komt een tijd, dan zal hij de zonde in uw leven groot maken. Ja, hij zal het ook doen wanneer u voor Gods rechterstoel staat. Dan zal hij het doen. En dan zal hij u aanklagen. En zo deed hij het bij Zacharia. En dan zal hij die zonden die hij eerst heel klein maakte, die zal hij levensgroot maken. En zal zeggen, ja, maar je kunt toch voor de Heere, voor de Heilige God niet bestaan. Wel nu, en dat doet hij ook in het leven van Gods kinderen. Dat deed hij bij Jozua. En dat doet hij hier in Jeremia 50. Hij zoekt de zonde, hij spoort ze op, hij maakt ze groot, hij maakt het tot een grote berg, zodat je er niet omheen kan en zodat je het toestemmen moet en zodat je als een beschuldigde en als een aangeklaagde daar staat en moet zeggen, Heere, ontelbaar vele zijn mijn zonden en ze zijn groot. En u moet mij veroordelen en u moet mij van voor uw aangezicht wegdoen. Als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, Heere, wie zal voor u bestaan? Wel nu, dat is de eerste die je doet. De duivel. Maar dan is er nog één. En die is van een veel zuiverder oorsprong. Want die komt bij de Heere vandaan. En daarom benauwt me dat nog veel meer. Wie is dat? Wel, geliefde gemeente, dat is Gods eigen wet. Dat is de wet van de Heilige God die u vanmorgen is voorgehouden. Die wet die het zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik ben die God die u zoveel voorrechten heeft gegeven en die uw leven leidt en die u vanmorgen en ook vanmiddag onder het woord van God brengt. Dient dan geen goden nevens mij? En voor beeldendienst zult ge u wachten? En heilig dan mijn naam en erken het gezag? En spreek geen onwaarheid. En begeer niet Gods heilige wet. Zo lezen we het in de schriften, gemeente. Dat de wet van de Heere de zonden opspoort. Ja, dat doet hij toch of niet? Of kunt u er zich zomaar van afsluiten? Als we vanmorgen in de spiegel moeten kijken. Of bent u dan als zo iemand over wie de apostel Jacobus schrijft. Die het zegt dat er iemand was die in de spiegel keek, maar hij trok zijn gezicht snel weg, want hij schrok ervan. De wet van de Heer wil u de spiegel voorhouden. Opdat u uw zonde en uw ongerechtigheid kennen zou. Zo deden de profeten onder het oude verbond het. Ze klaagden de mensen aan en ze stelden het voor ogen. En ze zeiden, als u zo doorgaat, wee u, wee u. En zo deed Johannes de Doper het. De voorloper van de Heere Jezus. Wie heeft u aangewezen te vlieden voor de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort. En gemeente, zo deed de Heere Jezus het zelf ook. De prediker van Gods gerechtigheid bij uitstek. Zo deed hij het. Hij is niet gekomen om de wet van de Heere te ontbinden. Maar hij is gekomen om de wet van de Heere te vervullen. Dat is te handhaven. En de Heere, hij zegt het en het is door heel de schrift heen. Wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. En daarom moet die wet van de Heere scherp gepredikt worden, geliefden. En dat is die wet die we hier tegenkomen in Jeremia 50 van wie het staat. Dat het Gods wet is. Die Israëls ongerechtigheid opzoekt en opspoort. En de zonde van Juda tevoorschijn haalt. En ze u voor ogen stelt. Is het niet een woord van de apostel Paulus als hij zegt. Door de wet is de kennis der zonde. Wij weten nu dat al wat de wet zegt ze dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden. En de apostel Paulus die het schrijft. Hij wist er zelf van. Want hij had het ook moeten ondergaan toen hij gearresteerd werd op de weg naar Damascus. Hij die vrome, hij die getrouwe en zo ijverige Jood. Die zo zijn best deed en die meende dat hij Goden welgevallig zijn werk deed. Maar toen kwam Christus en hij zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzen en tegen de prikkels te slaan. Denk er toch aan, Saulus, weet wat u aan het doen bent. Ik stel u hier de spiegel van mijn wet voor. En toen wist hij het. En toen viel hij op de grond. En toen had hij niks meer in te brengen. En toen was hij blind. En toen was er van deze hele eigen gerechtigde mens. Was er niets over dan een bidder en een smeker voor Gods heilig aangezicht. En Paulus, hij is er achter gekomen dat de wet van God de zonde tevoorschijn haalt en het voor ogen stelt, die zonde die gezocht wordt in het ontmaskerende werk van Gods heilige wet. En opnieuw de vraag, gemeente: kent u het? Weet u ervan? Kunt u hierin mee? Moet u zeggen, ja, dat herken ik als de profeet Jeremia zoveel eeuwen geleden dat zegt: de zonden, ze worden opgespoord en ze worden voor mijn aangezicht gesteld. Tweede, na diabolus, ook Gods eigen heilige wet. Maar gemeente, dan is er nog een derde. En die komt niet van buiten, maar die komt van binnen. U zegt, maar wie is dat dan? Gemeente, dat is mijn geweten. Dat is, ja, dat is het ontwaakte geweten. Dat de beschuldigingen van de duivel moet toestemmen en het hoofd moet buigen. Leest u in dat nachtgezicht van Zacharias, van Zacharia, leest u dan één woord van Jozua? Niets, geliefden. Hij moet het toestemmen. Hij kan er niet tegenop, want hij moet het zeggen zoals Luther. Luther die het ook moest zeggen toen de duivel hem zijn zonde voorgaf. Hij moest zeggen, het is waar en er zijn er zelfs nog veel meer dan je zegt. Mijn geweten dat het moet erkennen dat wat de wet van God in mijn leven voor sporen trekt, dat het waar is. Mijn geweten dat mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. Allemaal. En dat ik geen daarvan gehouden heb. Niet één. En dat ik daarboven tot alle boosheid geneigd ben. Mijn boze gezindheid en mijn boze gedachten, waarover ook antwoord 56 spreekt. En ik moet het erkennen. En mijn hand gaat op de mond en ik moet het zeggen, Heere, het is waar. Ik ga mijn hoofd buigen en ik heb tegenover die drievoudige beschuldiging geen weerwoord meer. Ik heb niets om het te ontkennen. Ja, dat is het ontwaakte geweten. Wij kunnen dat geweten, dat wel eens een ogenblik ontwaakt lijkt te worden. We kunnen dat, gemeente, ook tegenspreken. En we kunnen ons ervan afdoen. En we kunnen die stem die van binnen opkomt, kunnen we wegdrukken. Lees die over de functie maar eens, functie van het geweten, maar eens in dat aangrijpende boek van John Bunyan, De Heilige Oorlog. Meneer Geweten, die ook tijden kent dat hij zelf is ingedommeld, omdat de zonden zo menigvuldig zijn, omdat de sprake van de wet van God en de aanklacht van de duivel hem niet meer beroeren, omdat hij er overheen geleefd heeft. Maar David wist ervan. Als ik goed geluisterd heb, werd het vanmiddag gespeeld voor de dienst, die 51ste psalm. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja tegen u misdreven. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Wel nu, gemeente, dat zijn ze, de drie. De duivel, de wet en mijn geweten. En in die dagen en te die tijd zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden. En de zonde van Juda. En het wordt allemaal boven tafel gehaald. En het is als een onneembare, onbeklimbare, niet weg te poetsen berg van zonde en ongerechtigheid en schuld die daar voor mij ligt. Wat zegt de Heere in zijn woord? Ik, ja, de Heere zelf heeft er de hand in. Ik zal ze ordelijk, ik zal ze ordentelijk voor ogen stellen. In die dagen en te dier tijd zal het gezocht worden. Nou, dat is het eerste. Kom u erin mee? Herkent u het in uw leven? Zegt u, dat zijn toch dingen. Oh, het doet pijn en ik kan er niet tegen, maar dit is de werkelijkheid van mijn bestaan. En terwijl dit op dit ogenblik aan mijn hart gelegd wordt, wordt het weer opengelegd en moet ik erkennen dat ik een zondaar voor de Heere ben. En nu lezen we verder. Ze zullen wel gezocht worden. Maar, zegt Jeremia, en dat is onze tweede gedachte, ze zullen er niet zijn. Hoe is dat mogelijk? Die berg van zonden van Juda en die hele grote berg van ongerechtigheden van Israël. Een onafzienbare, een onoverkomelijke berg. Ze zullen gezocht worden, maar ze zullen er niet zijn. U zegt, hoe is het mogelijk? Zou het misschien, en laat ik u bij de hand nemen en met u een aantal antwoorden op de vraag van hoe kan dat eigenlijk? Laat ik het met u proberen van een antwoord te voorzien. Zou het soms kunnen zijn dat ze aan het gezicht onttrokken zijn? Oh, het is er wel, maar nou, zoals een boer, wanneer hij zijn grasland heeft afgemaaid en wanneer hij het gras of het hooi wil bewaren nog een poos, dan gaat hij het inkuilen en dan trekt hij een groot zwart laken eroverheen. Wel, dan is het er niet meer, dan is het weg. Dan kun je net doen of het er niet is. Is dat de bedoeling? Kunnen we het zo doen? Kunnen we het begraven? Zou dat de bedoeling zijn? Of, ja, dat kan natuurlijk ook. Je kunt je ogen ervoor sluiten. Je kunt net doen of het er niet is. Je kunt je hoofd een andere kant opwenden en dan net doen of ze er niet zijn. Zoals het wel gebeurt. En dat is natuurlijk dwaas. Als ik nagelaten heb om plicht was ook daadwerkelijk te betalen. En er komt een aanmaning bijvoorbeeld van de belastingen. Misschien heb je een boete gekregen, maar je was het er niet mee eens en je hebt het maar niet betaald. Maar je krijgt wel een aanmaning. En die aanmaning, nou, je verscheurt hem maar en je doet hem in de prullenbak. En je doet net of het er niet is, of die schuld er niet ligt. De schuldbrief thuis gekregen, maar verfrommeld en weggedaan. Zo? Zal het er op die manier niet zijn? Of is het misschien mogelijk onze zonden te compenseren door allerlei goede werken? Wel, dat is de oplossing van Rome. En de oplossing van de remonstranten is een beetje subtieler. Die zeggen, ja, maar daartegenover stel ik mijn geloof. En mijn goede belijdenis, en er is zoveel, ik heb een prachtig godsdienstig leven. Dat compenseert het toch wel? Zou het dan zo moeten? En het kan ook nog. Het kan ook nog dat je denkt dat de Heere die zonden heeft weggedaan. En je zingt parmantig mee wanneer de lofpsalmen over de vergeving van de zonden worden aangeheven. En je doet net alsof het jou betreft en je krijgt er misschien nog een warm gevoel bij. Maar weet u wat nou de vraag is, gemeente? Weet u waar het hier om gaat? En dat is van het grootste gewicht. Zullen onze zonden er niet meer zijn voor Gods rechterstoel? Daar gaat het om, niet wat ik ervan denk of wat een ander mij aanpraat of wat ik graag hoor en wat ik naar me toe trek. Maar zullen ze er wel of niet zijn voor Gods rechterstoel? En wanneer en waar is die rechterstoel er? U zegt, ja, wanneer we gestorven zijn. Geliefde gemeente, vanmiddag wordt in de prediking de rechterstoel van Christus opgericht. In uw hart, in uw geweten. Dat is het gewicht van de rechte prediking. We worden vanmiddag geconfronteerd met die rechterstoel. In de prediking worden de zonden opgerakeld. En worden ze voor u gesteld. En ik kan ze niet concreet maken, maar dat kunt u zelf. En dat de mens niet alleen zonde doet, maar dat die zonde daar is, dat weet u ook. En vanmiddag wordt het aan uw hart gelegd, geliefden. En vanmiddag wordt u heel persoonlijk vanwege God zelf geconfronteerd met de goddelijke deugd van zijn rechtvaardigheid en van zijn heiligheid, waarvoor een mens niet kan bestaan. En als we voor de Heere staan, geliefden, dan mogen er geen zonden zijn. Dan mag er niet één zijn. Zelfs niet een geringe gedachte aan een kleine zonde die enigszins bij u opkomt. Als dat uw enige zonde zou zijn, dan kunnen we voor de heilige God niet bestaan, tot in eeuwigheid niet bestaan. Er mag niets zijn. U zegt, maar daarmee is mijn vraag nog niet beantwoord. Hoe kan het dan dat ze er niet meer zullen zijn? Mag ik met u naar dat antwoord zoeken in Psalm 32... Die psalm die we gezongen en die we gelezen hebben. De psalm over de vergeving der zonden. David die een grote zonde in zijn leven begaan had. Heel concreet. Heel aangrijpend. En nog veel andere zonden. Want David was een mens van gelijke beweging als wij. En David, hij weet het. En weet u, dan geeft hij in Psalm 32 heel eerlijk de weg aan die hij gegaan is. Weet u wat hij dan zegt? Toen ik zweeg. Toen ik zweeg. En wat bedoelt hij daarmee? Oh, hij weet het wel dat hij een zondaar is en dat hij voor de heilige God niet bestaan kan. Maar hij weigert om het te erkennen. Toen ik zweeg. Weet u wat hij doet? Hij gaat zijn zonde bedekken. Hij is als die boer die zijn ingekuilde gras met een stuk plastic overhult. Dan is het maar weg. Dan kun je er voorbij leven en dan kun je net doen alsof het er niet is. Dat is David. Toen ik zweeg. Hij verzet zich ertegen. Hij wil er niet toe komen om het voor de Heere te beleiden. Want dan moet hij zondaar zijn en dat wil hij helemaal niet. Toen ik zweeg. Zijn er misschien in uw leven onbeleden zonden? Ja, dat kunnen ook heel bijzondere, heel speciale zonden zijn. Heel concreet, die u op dit moment weet. Waarvan u denkt, en niemand weet het. Maar God weet het. Toen ik zweeg. Want ik wil het bedekken. Maar de Heere, hij gaat het ontdekken, geliefde. De Heilige God wil het openleggen. Hij wil het ontdekken. En de Heer, hij is zo'n genadige God. Hem mag ik u verkondigen, ook in de weg naar de vergeving toe. Hij is zo'n genadige God, dan zoekt hij David op. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. U zegt, maar daar ben ik helemaal niet jaloers op. Nee, dat had David ook niet gezocht. Maar dit is de weg. Dan is de Heere zo genadig. Dat hij zich niet. Maar dat de Heere zijn hand zwaar op hem legt. En dat de Heere hem gaat tuchtigen en kastijden. Met welk doel? Opdat hij maar tot die belijdenis komen zal. Toen ik zweeg. En David, hij krimpt ineen en hij kermt. En hij wil het niet. Hij laat zich niet kneden en hij wil zich er niet laten brengen. Totdat God hem brengt waar hij hem hebben wil. Kent u dat nou ook? Dat de Heere tastbaar en voelbaar in je leven is. En je ongerechtigheid of je eigen gerechtigheid open gaat leggen. Het is nog nooit zo gebleken dat je een vijand van zonde, een vijand van de genade bent. Maar dan komt er een ogenblik in het leven van David, dan knapt er iets. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Hij wilde het bedekken en de Heere wilde het ontdekken. En toen werd David het ermee eens. Hij liet het ontdekken. Hij boog eronder. Hij beleed de Heere zijn ongerechtigheid. Hij billijkte de Heere en hij wist God is God. En ik kan er maar kort bij stilstaan, gemeente, maar dit is de weg. Want weet u wat er dan gebeurt? Als David het eerst wilde bedekken, maar de Heere het ontdekt. En David buigen gaat, dan het wonder, dan gaat God het bedekken. Dat is zalig. Dat geeft de toon van Psalm 32 aan. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. En denk nou niet dat dat twee verschillende dingen zijn, zoals wel eens gezegd wordt. Dat is precies hetzelfde. Als God mijn zonde en mijn ongerechtigheid bedekken gaat, geliefde. Als het voor de Heere er niet meer is, dan is het vergeven. Dan is het er bij de Heere niet meer. Dit is de weg. Dan zal er een dag zijn dat Israëls ongerechtigheid gezocht wordt. Maar ze zal er niet zijn. En de zonde van Juda. Maar ze zullen niet gevonden worden. Ze zijn er, oh, voor mij nog wel. Maar voor God niet meer. Dat is het wonder. Voor God niet meer. Voor zijn rechterstoel niet meer. Ze zal er niet meer zijn. En wat is nou het geheimenis van deze, en laat ik het vanmiddag zo noemen. En wie er iets van kent, die stemt het toe. Van de onmogelijkste mogelijkheid. En daarom van de zekerste zekerheid. In het leven van al degenen die deze weldaad van God om Christus wil ontvangen. Wat is het geheim? Dat ligt niet bij mij. Dat is nou geheel ondanks mij. In het stuk van de vergeving der zonden ben ik geheel passief. Daarin ben ik lijdelijk. Ik mag het ondergaan. Het wordt me geschonken. Ik mag me alleen maar verwonderen. En ik mag alleen maar stamelen. O God, mijn God. Het is geen zaak van mij. Maar het is een zaak van de heilige, van de barmhartige, van de rechtvaardige God zelf. Die het zegt, en leest u eens met me mee in het vervolg van dit woord. Want ik de Heere, wiens naam aan het begin van onze tekst met 5 hoofdletters staat. Ik, de getrouwe en de waarachtige, die het gezegd heeft en die het ook doet. Want ik zal ze diegenen vergeven, die ik zal doen overblijven. Ze zijn er niet meer, zei de Heere, want ze zijn bedekt. Ik heb ze bedekt. En daarom zijn ze voor mij weg. Ze gelden niet meer. En hoe het komt? Ik zal ze diegenen vergeven. Die ik zal doen overblijven. De Heere is die God. Van wie een andere profeet zegt. En het is een rechtstreekse verklaring van dit woord. Heere, wie is een God gelijk gij? Die de ongerechtigheid vergeeft. En de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbijgaat. O, dat is het diepe woord dat hierin verklaard ligt, geliefden. Voorbijgaat. O, dan sta ik erbij stil en dan zeg ik, Heere, wat een berg. Wat een berg van zonde. Ik kan er niet overheen zien. Als u dat alles mij gaat toerekenen, dan kan ik voor u de heilige God niet bestaan. Maar de Heere zegt, waar heb je het over? Ik zie het niet. Ik ga eraan voorbij, want het is er niet meer. Wie is een God gelijk gij? En als ik nou dat woord noem, geliefde, voorbijgaat, dan denkt u met mij ogenblikkelijk aan die andere geschiedenis die ik hier onmiskenbaar bij noemen mag. God die eraan voorbij gaat, zoals de engel van het verderf. In Egypte, in die donkere nacht van vergelding, voorbijging aan alle woningen van de Israëlieten. Hoe dan? Waarom dan? Wel, omdat er bloed gesprenkeld was. Daarom. Omdat er een lam gestorven was. Daarom. God vergeeft. Geliefde gemeente, dat doet hij. Hij legt het op dat lam. Hij, en dat is heel letterlijk, hij vergeeft het. Hij neemt het van mij af. Al die zonde, al die ongerechtigheid. En hij legt het op het lam. Het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Op zijn eigen geliefde zoon. Dan zegt het antwoord van de catechismus. Om de genoegdoening van Christus. En daarin ligt het verklaard. Daarin alleen. Terwille van de genoegdoening van hem. Die vrijwillig gekomen is. Om de zonden van al de zijnen te verzoenen. Wat gelooft ge van de vergeving der God? Om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden. Ook mijn zondige aard. Waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Nimmer meer wil gedenken. Nimmer meer wil gedenken. Al mijn zonden, heel mijn zondige aard, nimmer meer wil gedenken. Onze catechismus kan het niet anders zeggen dan in de overtreffende trap. Met de superlatieven die hij tot zijn beschikking heeft. Nimmer meer wil gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken wil. Opdat ik nimmer meer, opnieuw zo'n absoluut woord. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods zal komen. Want het is op hem gelegd. De Heer Jezus Christus, die in de hof van Gethsemane zijn handen heeft uitgestoken en het gezegd heeft tot die instrumenten die zonder dat ze het wisten de taak van de Heilige God in zijn gerechtigheid uitvoerden. En hij zei het, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan is dit het evangelie, geliefden. God, de Heilige God, de rechtvaardige God, hij straft de zonde niet twee keer. Als hij het op zijn lam, op zijn eigen lieve zoon gelegd heeft, die vol van gerechtigheid was, maar die tot zonde gemaakt is, dan zal zijn straf en zijn toorn niet meer treffen. Dan kan de wet eisen, dan kan de duivel mij beschuldigen, dan kan zelfs mijn geweten me aanklagen. Maar dan zegt de Heere, het is er niet meer. U zegt, maar voor wie is dat nou? Wie geldt dat nou? Mag ik me dat zomaar toe-eigenen dan? Gemeente, in het stuk van de vergeving der zonden geldt niets zomaar. Is er werkelijk niets vanzelfsprekend? Want daar is alles een wonder. Maar stil maar, de Heere geeft antwoord op uw vraag. Ik zal ze diegenen vergeven die ik zal doen overblijven. De Heere zegt, dat is mijn zaak. Wie ik zal doen overblijven, die zal ik ze vergeven. Die ik met mijn sterke hand uittrek uit het oord van de ballingschap, dat overblijfsel, naar de verkiezing van mijn genade, die zal ik ze vergeven. En voor hen geldt het dat de zonde gezocht wordt en de ongerechtigheid. Maar het zal er niet meer zijn. U zegt, maar hoe weet ik dan dat ik tot dat overblijfsel behoor? Moet ik dan weten dat ik uitverkoren ben? Moet ik dan zicht hebben in het boek des levens waar al dan niet mijn naam geschreven staat? Geliefde gemeente, het zijn degenen die de Heere zal doen overblijven. En wie dat zijn? Wel, de Heere heeft het zelf gezegd. Ik zal mij doen overblijven. Wie het zijn? Een ellendig en een arm volk dat op de naam des Heeren vertrouwt. Geen anderen, geen groten, geen krachtpatsters, geen heiligen. Niemand van die, maar ellendigen en armen die zo ellendig zijn en die zo arm zijn dat ze buiten deze genadige God niet blijven kunnen. Die de gerechtigheid van die God gaan toestemmen. Die hun hoofd gaan buigen voor hem. Maar die bij Christus niet vandaan kunnen blijven. Zij zijn het. Het zijn diegenen waarvan ook Jeremia 50 spreekt. Het sluit aan elkaar, geliefde gemeente. Jeremia 50, het vierde vers waar het staat. Zij zijn het die naar Sion vragen. Die door genade, die door het bloed der verzoening zalig willen worden en geen andere weg. Zij die gaan, wandelend en wenend. Zij zijn het. Het is het behoeftig volk. In hun noden, in hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Die hij tot een redder zal zijn. Zij zijn het die in hun ellende en in hun armoede nochtans betrouwen op de naam des Heren. Nee, over zichzelf hebben ze geen goede woorden. Laten zij maar weggecijferd worden, zoals de Canaanese vrouw. Dan maar als een hond, Heere Jezus. Maar ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En zonder dat ze het weten, oefenen ze het geloof, het waarachtige geloof, als ziende de onzienlijke Christus Jezus. Hij die de gerechtigheid en de genade van zijn heilige Vader volbrengt. Wat moet ik dan doen, geliefde gemeente, omdat ik zalig zal worden? wat moet ik doen? Dan is er maar één antwoord. En ik bedoel het niet lichtvaardig, maar het is het ene antwoord. En wie het geheim kent, die verstaat het. Geloof in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Een andere weg is er niet. Dat is de weg waarin het recht van God tevreden gesteld wordt. Dat is de weg waarin Hij zijn barmhartigheid betoont. Dit is de weg waarin de Heere het zegt. Dan heb ik in gunst en niet in wraak mijn lust. De hitte van mijn gramschap is geblust om Christus wil. Soli Deo Gloria. God alleen de eer. Amen. Wij zingen Psalm 85, het eerste en het vierde vers. Laat ons samen danken en bidden. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat met de prediking van vanmiddag antwoord gegeven is op de vragen van onze ziel. Hoe zal ik het ontvangen? Hoe zal ik erin delen? Of ook, hoe zal ik me erin oefenen nadat de Heere het me gaf? Merk op, mijn ziel. Dat mag ik tot mezelf zeggen. Als het zo ligt, merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Dit is het antwoord. Midden uit de schrift. Midden uit het hart van de bevinding van uw kerk. Midden uit de oefeningen van het geloof. Midden uit het werk van uw goddelijke geest. Midden uit de borgtochtelijke arbeid van u, o Heere Jezus Christus. En midden uit het welbehagen van u, o goddelijke Vader van eeuwigheid. Pas het toe, Heere. Leg het aan ons hart. Ook wanneer deze dingen voor ons vreemd zijn. Wij bidden of we het mogen meenemen. Of we niet achteloos afdekken en toedekken. Daar ligt het weer, onaangeroerd. En we doen er verder niets mee. Maak ons eerlijk voor u. En schenk het ons. Dat we ingeleid worden in deze verborgenheden van de Godzaligheid. Tot uw eer en tot onze zaligheid. Om Jezus wil. Amen. Tot slot psalm 6 vers 9. Het negende vers van de zesde psalm zingen we. Heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.